Ja, die energie transitie, die haakt erin, hè?
Ja, maar goed, dat is de laatste 5 jaar.
En immigratie haakt er ook in, hè? Dat waren natuurlijk al dingen die wel speelden.
Ja.
Maar er is een turbo opgezet. Het is niet erg als je fout zit, als je met z'n allen fout zit.
Hè? Ja.
We zoeken elkaar allemaal op.
Absoluut.
We gaan niet zelf meer nadenken, nee. De grote Ad Verbrugge zegt het, nou, dan ga ik het ook doen.
Ja.
En dat zag je natuurlijk in klimaatland, zie je dat heel erg gebeuren. In coronaland was natuurlijk ook voorkomen duidelijk. En nu zie je het weer gebeuren. Al die politieke leiders, voor je 10 kan tellen, vinden ze hetzelfde.
Ja.
Niet meer zelf nadenken, niet meer denken, ik ben de baas van Nederland. Wat is goed voor Nederland? Ja. Nee. Wat zegt Scholz? Wat zegt Macron? Nou, daar kruipen we tegenaan.
Ja. Bij de OESO zitten we op de laagste plaats in Europa. 1 plaats boven Griekenland.
Ja, maar goed, maar het hele idee, weet je, ja, dan moeten we high-tech en met computers al, ze kunnen niet eens lezen.
Welkom bij De Nieuwe Wereld. Vertiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast, terug van weg geweest, Kees de Kort, macro-econoom en inmiddels ook podcastmaker.
Nou, Kees, goedemiddag.
Welkom. Ja, dat is alweer een maandje of 4, 5 geleden.
Rond de jaarwisseling. Ja. Ja. Je hebt ook druk met iedereen natuurlijk. Hè.
Ja, zeker, zeker. Maar ik begon je te missen. Dus, en ik dacht, je hebt toen...
Je moest wel eens iemand hebben die tell it like it is al het motto heeft en niet heel goed praat en dan niks zegt.
Ja, een voorspelling heb je gedaan in december dat het... Dat die inflatie, dat we daar nog wel eventjes last van zouden houden. Je lijkt gelijk te krijgen.
Ja, nou ja, het is een beetje een lang verhaal. Het is natuurlijk in 2022 erg opgelopen.
Ja.
Mede vanwege die onzekerheid in de energiemarkten. In 2023 is het eigenlijk alweer weer gedaald, heel behoorlijk. Maar naar aanleiding van die inflatiestijging in 2022 zijn in 2023 de lonen gaan stijgen.
Ja.
Want ja, de koopkracht stond natuurlijk zwaar onder druk. Mensen wilden gecompenseerd worden, is op heel veel plaatsen al gebeurd. Ja, dan krijg je nu het verhaal van wat doen ondernemers en bedrijven die veel hogere loonlasten moeten gaan betalen. Ja, die gaan waarschijnlijk de prijs verhogen. Dat zie je nou gebeuren. Dus de inflatie die is eerst heel erg gedaald en begint nu weer een klein beetje op te lopen. En dan de vraag is dan, ja, hoe ver gaat dat?
Ja, dat geldt zeker ook voor de VS.
Ook, ja, hetzelfde verhaal.
Zij hebben minder met die energie te maken. Waar zit hem dat voor hen in?
Ja, het is een beetje ook weer op de... Wat je natuurlijk zag, de inflatiestijging kwam aan de productenkant.
Mm-hmm.
Toen werden de lonen verhoogd. En ja, nou is de inflatie overgegaan naar de dienstenkant. En ook huizenprijzen worden omhoog. Zorgkosten gaan omhoog. Niet alleen door die hogere lonen, maar ook gewoon dat het toch aan het gebeuren is. Een aantal processen speelt samen. Er is natuurlijk een schaarste aan ervaren krachten en aan materialen van sommige dingen. Dus auto-onderhoud wordt duurder. Dus het is een optelsom van loonstijging, een belangrijke factor. Maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen die ook leiden tot hogere prijs. Denk alleen wat er gebeurt in de woonmarkt. Niet alleen in de VS, maar ook in Nederland natuurlijk. Zorgkosten. Hè? We willen veel meer zorg, nieuws wat nieuws. Dus die prijzen gaan sowieso omhoog. En daar komt dan die loonstijging nog bovenop. En dat maakt, dat wat je op dit moment ziet, is dat de koopkracht, die heeft heel erg onder druk gestaan. 1,5, 2 jaar. En dat, nou, met die loonstijging wordt dat wel weer een gedeelte goed gemaakt. Maar er is nog steeds sprake van koopkrachtverlies ten aanzien van, in vergelijking met 2 jaar geleden. Ja, en die prijzen blijven gewoon langzaam maar zeker stijgen. En de vraag is dan hoe lang dat doorgaat. Hè? En ik denk dat het nog een tijdje kan duren.
Ja, ja.
Het is nog niet heel hoog. Hè? Het is nou 1%, 3%. Het valt wel mee, maar de richting van de beweging. De gedachte was, het gaat verder omlaag. En dat is toch aan het keren.
Ja, nou ja, in de Verenigde Staten is de Fed in ieder geval van mening dat het niet op korte termijn de rente weer gaat verlagen. Inflatie is ook vrij hoog in de Verenigde Staten. Hoger nog dan in Europa.
Ja,
hè?
Ja.
Hoe kijk jij naar die rol? Het is bijna een vraag naar de bekende weg natuurlijk, maar van de centrale banken. Ik bedoel, kunnen die gewoon eigenlijk op dit moment ook niet veel anders doen?
Nou ja, kijk, hun dogma is 2%.
Ja.
Ja. Ze hebben zichzelf vastgepind in een hoek door te zeggen 2% moet het worden. En als we heel erg in de buurt daarvan zijn, gaan we de rente verlagen. Ja. Hij is richting de 2% bewogen. Is die gaan bewegen in de VS. Hij loopt weer op. Ja, dan, ja, als je nou wat gaat doen met rente verlagen, ja, dat is raar. Want dat is volkomen tegenstrijdig aan wat jij jarenlang geroepen hebt. Dus zit de klem. Ja, dat doen ze. En bij de ECB, ja, daar is de inflatie hier wat lager. Ja, die proberen dan vol te houden. Ja, het is bijna 2, dus misschien moeten we dan toch wel gaan verlagen. Maar Ad, het fascinerende is natuurlijk ook, hè, als je gewoon nadenkt over die korte rente. Voor de financiële markt is dat een soort marker. Hè. Mm-hmm. Dat is alles bepalend, maar voor de economie natuurlijk helemaal niet. Als je gewoon vraagt, hoe belangrijk, wat maakt de korte rente uit? Ja, niet zo heel veel. De economie draait toch wel, of die draait wat minder. Dat hebben we de afgelopen jaren wel geleerd. De rente was heel laag. De economie draait niet beter. De rente is veel hoger geweest in het verre verleden. Toen draait de economie veel beter. Dus het belang van de korte rente, van de rente voor de economie, ja, is niet, ik denk niet zo heel groot of het nou 2 of 3 is. Maar in de financiële markt hebben ze zelf wijsgemaakt. Ja, dit is de bepalende factor. Als die omlaag gaat, zijn wij blij. Maar dat kan. En dat is maar jezelf een beetje voor. Ja, dat is een beetje in die markten zelf een soort dynamiek geworden van wij met elkaar in plaats van wij met de economie.
Ja, maar goed, jij zegt we sukkelen nog wel even door zo. Er zijn anderen die zeggen van we zitten toch nu voor een hele precaire situatie. Hè? Maar goed, dat zeiden ze misschien in 2008 ook. En wij hebben het ook al eens gedacht in bepaalde momenten. Maar kennelijk blijft het systeem nog steeds intact.
We hebben het nou over inflatie gehad. Hè? Als je kijkt naar de groei. Dat sukkelt. Ja, inflatie loopt langzaamaan op. Groei blijft een beetje doorsukkelen. Net boven nul in Europa. Wordt ook niet veel beter. Wordt niet veel slechter. In Amerika was hij eventjes veel hoger. Vanwege een enorm begrotingstekort. Nou, dat pompt zelf geld in de economie.
Ja.
Daar begint het ook wel al wat af te zwakken. Dus dat economisch. En China was, dat dachten we altijd, een hoge groei was. Daar is het ook een beetje tegen. Dus en het IMF heeft ook al gezegd. De wereldeconomische groei de komende jaren. Is matig voor historisch gezien. Nou, dat is het grote beeld. Maar dan wordt er niet gepraat over mogelijke tegenvallers. Hè. Als alles een beetje mee blijft zitten, krijgen we gewoon, sukkelt het een beetje door. Het gaat tegen, kan het meevallen? Ja, dat kan ook. Kan het, ja, de tegenvallers, daar refereerde jij natuurlijk ook, de financiële sector, schulden. Ja, dat kan natuurlijk goed in het eten gooien. Dat wel natuurlijk. Zover is het nog niet. Maar, hè, die hebben natuurlijk geopolitieke spanningen, kan extra inflatie met zich meebrengen. Korte rente hebben we het over gehad. Lange rente loopt ook een beetje op. En dat is afhankelijk van de inflatie. Nou, we leven in een wereld die drijft op schulden.
Ja.
Dus een hogere lange rente. Ook al is het niet zo heel veel. Ga je toch kijken van kan iedereen herfinancieren? Wat betekent het voor de financiële positie van de Amerikaanse overheid? Dat ze moeten herfinancieren. Die hebben een enorme schuldenberg. Dat ze moeten herfinancieren tegen hoge rentes.
Ja, precies.
Dus ook daar wordt door het IMF ook wel een beetje voor gewaarschuwd. Van ja, weet je wel, daar moeten we toch op gaan letten. Want die hoge rente kan leiden. Die hogere schuldenposities kan leiden tot hoge rente. Iets hogere inflatie kan leiden tot iets hogere rente. Ja, en kan dat allemaal goed blijven gaan? Hè? Toen die rente natuurlijk nul was of een half. Ja, kon er niet veel misgaan. Maar als die al 3, 4, 5 is. Ja, dan kan het zomaar zijn dat bedrijven en organisaties in problemen gaan komen. En misschien wel failliet gaan. En dan kan het economisch tijd ook nog keren. Hè? Dus dat doorsukkelen is wel een beetje gebaseerd op. Het moet niet te veel tegenzitten.
Ja.
Ze moeten geen grote schok. En dan hebben we het niet eens gehad over een echte crisis in de financiële wereld. Dat kan ook nog steeds. Hè? In Europa, Zuid-Europese landen en de banken zijn nog steeds. Die waren kwetsbaar. Ja, daar is natuurlijk niks in veranderd. Die zijn nog steeds kwetsbaar. Hoeft niet te gebeuren. Maar het kan wel. Ja, en dan wordt dat doorsukkelplaatje natuurlijk wel anders.
Ja, nou we hebben natuurlijk vanaf 2008 in een situatie gezeten waarin eigenlijk niemand er belang bij had. Hè? Dat het systeem
heeft nooit iemand belang bij.
Dus je kunt je afvragen of dat voor, laten we zeggen, een land als Rusland momenteel, maar wellicht ook wel China, of dat nog steeds zo is. Is het nou zo dat, we hebben natuurlijk een periode gehad met waarin het, laten we zeggen, geopolitiek we nog steeds te maken hadden met Amerika als een hegemoniale macht. Dat wordt natuurlijk steeds meer betwist. Ja. En er kan natuurlijk ook een moment komen dat men denkt, en dat is even voor mijn beeld. Hè? In hoeverre zijn wij de afgelopen 15 jaar ook mede gered dankzij Azië? Of kun je dat zo niet zeggen?
Nee, dat kun je niet zeggen. Kijk, samenwerken is altijd goed. Ja. Dat is het hele idee van de bottom line van samenwerken.
Alleen dan opkopen van Amerikaanse schulden bijvoorbeeld? Door China?
Ja, dat kan allemaal geen kwaad. Welke samenwerking, in welke vorm dan ook, is op langere termijn altijd beter dan gewoon voor jezelf alles uitzoeken. Dat is gewoon de rode draad. En de afgelopen 15 jaar, ja, en de 15, 20 jaar daarvoor, is die samenwerking nu geïntensiveerd.
Ja.
Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Hè? Nee. Een heel groot deel van de welvaart die we opgebouwd hebben met elkaar, is geleend geld, maar ook samenwerken met andere landen. Ja, internationale arbeidsverdeling heeft echt wel gewerkt.
Mm-hmm.
En daar wordt nou ook al een beetje aan geknibbeld. Hè? Want we hebben natuurlijk geleerd in 2020 met dat China op slot ging.
Ja.
Dat we voor die internationale arbeidsverdeling wel kwetsbaar zijn. Je ziet nou ook wel bedrijven die weer gedeeltelijk teruggaan naar waar ze vandaan komen.
Ja.
En zo je hebt dan over dat conflict tussen dat geopolitieke conflict. Ja, dat ondermijnt de samenwerking natuurlijk. Dat betekent dat mensen de conflicten nemen toe.
Maar denk jij dat dat gevaarlijk zou kunnen worden? Ik bedoel, als China bijvoorbeeld de Amerikaanse obligaties zou gaan dumpen of zo?
Dan koopt iemand anders wel.
Ja, Niet
aan die kant.
Nee.
Maar wel in handelstromen. In samenwerking. Ook wel een beetje in de geldsfeer. Hè? Dat was zeggen, nagenoeg ideale omstandigheden van 15 jaar geleden. Daar wordt langzaamaan aan geknibbeld op.
Ja, ik zeg het ook omdat natuurlijk Blinken was op bezoek in de VS. Dat is niet een enorm succes geworden.
Nee, die wordt ook afgekeken.
Er zijn hele aansprekende videobeelden waar ziet ijsberen door de kamer en vraagt wanneer gaat hij terug.
Maar goed, China heeft Amerika ook nodig. Hè? Dat is prettige van internationale samenwerking. Je bent ook een beetje tot elkaar veroordeeld.
Dat is gewoon vanwege het afzet van de producten.
Ook. Dus het is niet zo dat het is nooit in de richtingsstraat. Het is niet zo dat de voordelen precies verdeeld worden. Dat is ook bijna nooit zo. Maar samenwerken heeft voor allebei de partijen voordeel. Alleen misschien voor sommigen iets meer dan voor anderen.
Maar jij verwacht nog niet veel van die BRICS bijvoorbeeld.
Nou ja, kijk, dat is een ander verhaal. Je ziet dat die landen elkaar opzoeken.
Ja.
Wat jij net zegt, die zoeken elkaar op.
Ja, momentum lijkt.
Ja, maar in hoeverre kunnen ze elkaar ook helpen? Je moet dan kunnen handelen met elkaar.
Alternatief betalingssysteem in plaats van SWIFT. Dat lijkt er van een beetje
van
de grond
kan,
komen.
Dat kan, maar weet je, het punt is handel is. Ik maak iets wat jij kan gebruiken. Jij doet iets wat ik kan gebruiken. En als je een beetje in dezelfde fase van ontwikkeling zit. Ja, je kunt met elkaar grondstoffen gaan handelen. Daar is niks mis mee. Maar dat is maar één deel van het verhaal. Hè. Dus dat zijn BRICS. Die zijn elkaar aan het zoeken. Die gaan elkaar ook wel vinden. Betekent ook dat de positie van andere landen wat kleiner gaat worden. Maar ik weet je, als je dingen wil, ja, waar kun je het krijgen? Een heleboel dingen kun je gewoon niet overal krijgen. Die moet je dan toch ergens anders gaan kopen.
Ja. Nee, maar als je zegt grondstoffen, dan moeten we meteen aan Rusland denken natuurlijk.
Ja.
En hebben we het over technologie en computers, dan denk je meteen ook al aan China en Taiwan.
Taiwan is natuurlijk onafhankelijk. Maar dat punt is, dus wat je dus ziet gebeuren, is dat die samenwerking komt langzaamaan onder druk te staan. Dat blijft wel zo, maar de gouden tijden van dit samenwerking zijn voorbij. En we gaan blokken vormen die eerst naar elkaar kijken voordat ze naar buiten kijken. Ja, dat kan allemaal geen kwaad, maar dat zeggen, die motor van vooruitgang die begint natuurlijk een beetje te sputteren. Als er niks groots tegen gaat zitten, want dat kan natuurlijk ook altijd nog. Hè? Kijk, als er iets groots gaat tegen zitten in de vorm van een financiële crisis of een uit de hand lopend conflict, ja, weet je wel, dan komt alles tot stilstand. Dan komt het helemaal tot stilstand. Maar dat we zeggen, zonder al te veel schokken, ja, gaat die samenwerking niet. Die is aan het veranderen in blokswijs in plaats van mondiaal. Die geldstroom worden wat anders. Ja, dat is nooit een plus. Dat is ook even de reden waarom die groeiverwachtingen naar beneden worden bijgesteld. Ook al zit het niet zonder dat het tegen zit. Dat kan er overheen komen.
Ja, maar misschien dat we daar nog even op terugkomen. Maar toch eerst nu naar eigen land. We zitten in de zoveelste maand van de kabinetsformatie. We hebben natuurlijk met marginaal problemen te maken in ons land. Dus ze nemen de tijd ervoor. Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling?
Het begin van die tijd, dat snap ik nog wel. Want Wilders doet mee. Is een grote meneer geworden.
Ja.
De andere drie hebben hem natuurlijk 10 jaar verketterd. Hij was het kwaad. De personificatie van het kwaad. En dan moet je mee gaan samenwerken.
Nou, dat geldt niet voor de BBB.
Laten we zo zeggen.
Ja. Dat VVD wel.
Dat je dan even een tijdje aan elkaar moet wennen. Dat verklaart wel een zekere vertraging. Maar de urgentie lijkt niet echt door te dringen. Je hebt toch het idee, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik denk dat ze zijn nu bezig met van niet meer kijken hoe kunnen we eruit komen, maar hoe kunnen wij als misgaat de schuldvraag ontlopen.
Ja.
Kunnen we zo, echt vooruit willen we niet. Ja, dat moeizaam verhaal, te veel tegenstellingen blijkbaar. Mm-hmm. Als we maar niet de schuld kunnen krijgen, dat het gemanoeuvreren is, als we maar niet de schuld kunnen krijgen dat het mislukt. Dat lijkt nou de belangrijkste motivatie te zijn. Krijg ik niet de schuld als misgaat, kan ik het iemand anders in de schoenen schuiven?
Ja, ondertussen is denk ik wel duidelijk dat migratie het centrale thema is. Nou, bij het politieke thema.
Ja.
Nou ja. Toch?
Nou ja, het klimaat ook. Hè. Deze week die verhalen over, er kan niet meer gebouwd worden. Woning bouwen is ook toch een vrije belangrijke. Als er veel gebouwd zou worden, zou migratie minder probleem zijn dat.
Ja, zeker.
En dus als je gewoon kijkt, wat is nou het echte probleem? Dat is eigenlijk de stikstof. Hè. Want als we daar overheen kunnen stappen, kunnen we gewoon veel gaan bouwen. En dan kunnen we als de migrant ook makkelijker aan huis komen. En kunnen ook, is de woning nou, is de woonproblematiek...
Ja, wordt... nou ja, dit zit natuurlijk, alles haakt in op elkaar. Dus we hebben natuurlijk ook, qua capaciteit hebben we natuurlijk ook problemen. Ik bedoel, je ziet het, dat je hebt niet zomaar een half miljoen huizen uit de grond gestampt.
Nou ja, niet een half miljoen, maar als je wil kan het een heel stuk sneller gaan dan nu. Kijk, nu wordt alles stilgelegd op basis van nou, het is echt ongelooflijk, maar goed, dat hebben we het al vaker over gehad. Niks kan er. Ja. En dus alles wat op iets afkomt wat waar het niet kan, dat begint dan ook een probleem te worden. En als er ergens een grote stop zit en iets beweegt die kant op, ja, dan wordt er wat beweegt ook een probleem.
Ja, nou hadden wij ons voorgesprek, zei je, je moet eigenlijk niet onderschatten. Ook als je kijkt naar de politieke turbulentie op dit moment, dat we een nieuw soort tweedeling hebben in onze samenleving.
Ja, maar die vloeit ook voort uit de woonsituatie.
Ja, tussen huurders en eigenaren.
Ja.
Verklaar eens, wat bedoel je daarmee?
Nou, het kind eigenaar, als je eenmaal eigenaar bent, dan heb je geweldige tijden meegemaakt. Hè? Want de huizenprijzen, dat weet je natuurlijk ook wel, die zijn explosief gestegen de afgelopen jaar. Dus jij hompetompt lekker door het leven heen, toch? Als je geen huiseigenaar bent, dan heb je te maken met sowieso stijgende huren.
Ja.
Dat is ook behoorlijk gestegen de afgelopen jaren. En als je wat wil, als je iets wil huren of kopen, dan moet je wel heel veel geld meenemen of geld hebben. Dus ja, dat begint te lijken op een soort van tegenstelling. Huizenbezitters versus huurders en mensen die een huis willen bezitten. En je kunt ook wel maken als tussen jong en oud. En oud, als je ergens een huis hebt, dan zijn de huurprijzen eigenlijk niet zo heel erg hoog. Als je een huis hebt ook niet, maar als je iets wil, en jongeren willen natuurlijk in dat gebied nu veel meer dan mensen die wat ouder zijn, dan is het ook wel een moeilijk verhaal aan het worden. Steeds moeilijker. Kijk, als je ouders hebt die rijk zijn, dan doen ze wel iets voor je. Maar heel veel mensen hebben geen ouders die rijk zijn. Maar die zitten, kijk, die wonen nog bij hun ouders, of die zitten voor een paar honderd euro's in een klein rotkamertje, of die weet ik veel wat ze moeten doen. Ook een vorm van onvrede natuurlijk. En dat vloeit allemaal voort uit woningen. Te dure woningen.
Ja.
Te weinig huurwoningen.
Ja,
te weinig bouw.
Economie gaat over je oikos. Gaat over je huis. We zijn even gestart met de geopolitieke situatie. De inflatie die we nu, zien.
Ja.
Nou ja, huren is duidelijk. Ja,
kijk, inflatie had. En je gaat in de supermarkt, eten en drinken is duurder aan het worden.
Ja.
Wonen is duurder aan het worden en zorg is duurder aan het worden. Dat zijn dingen die je moet kopen.
Ja.
Vakantie, dat kun je. Een heleboel leuke dingen kun je of kun je niet. Maar die dingen, die moet je kopen. That's it. Nou, precies daar zit de pijn. Dat zijn in wezen de grote, waar de prijzen het hoogste zijn. Als je natuurlijk een goed inkomen hebt, of je werkt met z'n tweeën. Ja, we hebben ook al eens eerder gehad, weet je al. Dan moet je meer betalen. Dan hou je minder geld over. Dat is niet leuk. Maar als je natuurlijk niet zoveel verdient. En heel veel mensen verdienen gewoon. Die hebben gewoon een normaal inkomen. Ja, dan begint het te kraken. Dan moet er op een gegeven moment echt gerekend gaan worden. Want dat gaat wel door.
Ja, nou hebben wij natuurlijk nog sociale woningbouw. Dus we hebben nog enigszins, laten we zeggen, een groep die we kunnen bedienen. Ja, is dit het verhaal van de bekende middenklasse en de kleine ondernemers die hier onder druk staan?
Ja, ik denk de bovenkant van de samenleving,
ja.
Ja, die, ja, die hebben het gewoon fantastisch gehad de afgelopen jaren. Kijk, wij constateren pijnpunten. Nou, die mensen niet hoor. Huh? Ik heb het al vaker gezegd de afgelopen weken. Door niet dood te gaan, verdien je meer geld dan met werken.
Ja.
Juist gewoon 50, 60.000 per jaar meer waard, netto. Om heel veel, om een goed salaris te hebben. Nee, nou, dan heb je misschien wat belegd in aandelen. Nou, dat is ook fantastisch geweest. Prima toch? Mm-hmm. Maar als je gewoon, je wil op de huismarkt actief worden. Of je wil iets huren. Dan wordt het een heel ander verhaal als je een gewone baan hebt. Dus, ja. Dan ook een soort, ook, ja. Nou, ben ik je de draad kwijt.
Nou ja, dus ik zeg maar niet, die bekende middenklasse.
Ja, die dus je hebt die groep die er als het ware nog ja, die middengroep is aan het splitsen, denk ik. Hè? Die zit gewoon net in, die terugzakken in. Die mensen die echt moeten rekenen. En degene die als het ware geluk hebben gehad met een eigen huis. Nou, dan gaat het al een stuk beter mee. Ja, vrij veel mensen hebben natuurlijk een eigen huis. Hè?
Denk je dat je die aanwas voor de PVV ook vanuit die beweging wil begrijpen? Dus dat ze nu op bijna toch een derde van het electoraat staan?
Ja, ik vraag me af of je nou voor Wilders bent of tegen de rest. Want een heleboel dingen, de gewone, niet hele bijzondere ambities. Een woning, een betaalbare woning.
Ja. En ook liefst voor je kinderen.
Dat je een keer op vakantie kan. Misschien dat je auto wil rijden. De meeste mensen hebben niet zulke torenhoge ambities. Maar zelfs de gewone ambities komen niet in de buurt. En kan niet en mag niet. Het niks kan en niks mag. En ik denk dat je daar wel narig van wordt. Dus ik denk, wil ik nou zoveel? Nee, dat valt wel mee. Kan het? Nee, bouwen kan niet. Dit kan niet. Nou, niks kan. Het is niet in zicht. En wat er nou bovenop komt. En ik denk dat een heleboel onvrede verklaart. En als jij je aanmeldt van hallo Mark Rutte. Ik ben Juan en ik wil hier komen wonen. Ja, dan zit je eerst een paar maanden in een asielzoekerscentrum. Ja, met een beetje geluk zit je in een jaar of anderhalf later. Heb je een huisje. Dus nou ga jij nou eens uitleggen. Moet Mark uitleggen tegen iemand die kinderen heeft. Die al 10, 12 jaar op de wachtlijst staan.
Ja.
Jullie niet. Ja. Juan, die vorig jaar is aankomen lopen, ja, die moeten we ook helpen natuurlijk.
Ja.
Het is niet zo dat we gewoon iedereen gunt Juan dat huisje. Maar waarom kan Juan over de hele rij heen springen? Als tegen Juan gezegd wordt, nou, jij moet ook 12 jaar wachten.
Ja.
Dan is ook dat immigratieprobleem een stuk kleiner. Maar nu is het zo, je meldt je aan, je komt binnen. Nou, dan zit je vrijstel, een beetje meest krijgen, lijfschudding, dan gaan we voor je zorgen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook het mantra geweest van Wilders. Hè? Gewone Nederlander.
Nou ja, maar die gewone
Nederlander die eigenlijk op de laatste plaats
Maar die gewoon, precies. Hè? Die gewone Nederlander die kan ook wel leven net dat hij moet wachten. Als die gebouwd mag worden, die heeft er moeite mee dat iemand anders gewoon de hele rij voorbij loopt.
Ja.
Dat is geen racisme. Dat is gewoon, waarom kan hij gewoon niet achter in de rij gaan staan, net zoals mijn kind. Of net zoals ik. Dat is een bron van ongenoegen.
Ja.
Degene die dat aankaart, dat is dan Wilders geweest.
Ja, dat is natuurlijk ook echt wel vanuit het idee dat een asielzoeker heeft huis en haard verlaten. Hè? Dat is natuurlijk het verhaal. Ja. Dus de zieligheidsfactor is daar natuurlijk wat groter. Ja. Vaak zijn er mensen ook nog getraumatiseerd wanneer het vluchtelingen zijn uit moeilijke situaties. Dus die moeten we zo snel mogelijk helpen.
Ja.
Als je hier bent opgevoed en hier al die jaren hebt gewoond, dan kun je nog wel even wachten.
Nou, dat
wordt dan 10 jaar uiteindelijk.
Ja, dat is op zich nog wel te billig. Hè? Als je onderscheid kan maken tussen, laten we zeggen, wat dan vroeger heette, de echte vluchtelingen die uit oorlogsgebieden kwamen.
Ja.
En wat dan heette gelukszoekers. Ja, hè, die gewoon kijken van jongens, ik wil een beter leven. Wat natuurlijk volstrekt legitiem is. Hè? Dat is allemaal geen enkel probleem. Alleen als wij, de gelukszoekers, gaan betitelen als getraumatiseerde vluchtelingen, dan hoor je het begrip vluchteling natuurlijk al uit.
Ja. Ja, nou ja, ik denk...
En wel de Oekraïne ook. Ah, de Flixblussen rijden nog naar Kiev of Kharkov, hoor.
Ja.
Dus ja, weet je wel, er gaat gewoon een Flixblus zijn. Ja. Dan lijkt dat... Nee, dan, het is dan wel mis in Oekraïne, misschien komen er op, maar niet overal en niet heel erg. Voor sommige mensen blijkbaar heel wel, die worden echt geraakt, maar een hele grote delen blijkbaar niet.
Ja.
Dan gaan wij doen alsof het getraumatiseerde vluchtelingen zijn. En ook over Oekraïne, waar er echt oorlog is. In Afrika is er ineens geen oorlog meer.
Ja.
En dan heb je ook nog het verdrag van Dublin. Dat ken je ook al natuurlijk.
Ja.
Je moet asiel aanvragen in het land waar je Europa binnenkomt. Ja, dat betekent dat je in Nederland asiel kunt aanvragen op Schiphol of in Rotterdam. Daar zijn wij ook wel min of meer verplicht om daar mee te werken. Hè? Want dat is het verslag van Dublin.
Ja, precies.
Maar als jij vanuit Italië komt of vanuit Frankrijk komt, dan is dat natuurlijk eigenlijk niet aan de orde.
Ja.
En als jij uit Turkije komt, als je bijvoorbeeld die Syrische vluchtelingen, die zijn eerst in Turkije geweest. Ja, Turkije is misschien geen feest, maar daar is geen crisis. Dus op het moment dat je uit Turkije komt, ja, en weigeren doen als je een getraumatiseerde vluchteling bent, ja, dat is ook wel ruim. Dan leg je de lat ook wel laag.
Ja, nou, je krijgt dus een samenspel van een verarmde middenklasse. Of in ieder geval een middengroep die het steeds zwaarder krijgt. Ja. Die moeilijker aan huisvesting komt. Die veel meer moet betalen voor de dagelijkse noodzakelijke goederen. De zorgkosten. Energie. Ja.
Energie. En wat ik al zei, was eerder over de laptoppertjes. Die kunnen een beetje hun agenda, kunnen een beetje met hun agenda spelen. Maar als jij de deur uit moet om te werken, en jouw vader en moeder moeten een keer naar het ziekenhuis of naar de arts, en wijs van je kinderen worden naar huis gezuurd omdat er even geen juffie is, dan moet je veel meer regelen en doen dan iemand die thuis mag werken. Die kan gewoon zeggen, nou, ik ga even de deur uit, ik werk vanavond wel even door. Dus ook het leven voor die mensen, wat mensen echt de deur uit moeten, en al iets wat is, wordt ook niet makkelijker gemaakt doordat allerlei voorzieningen, echte belangrijke voorzieningen, ook wel enigszins onder druk staan.
Nou ja, absoluut.
Dat komt er ook erbij.
Absoluut.
Dus daar heeft enig de mensen die het wat moeilijk hebben, daar al iets meer mee geconfronteerd dan degene die zijn eigen werkdag meer kan indelen. Dat is ook zo'n factor natuurlijk die maakt dat dan aan de ene kant het ongenoegen wel toeneemt. Dat is bij de laptopjes ook wel, maar die hebben er minder last van.
Ja.
Dat scheelt ook wel.
Nou, is dat een beweging die in heel Europa zichtbaar wordt natuurlijk.
Ja.
Dus misschien zelfs kunnen we wel zeggen het hele Westen. In Amerika zie je ook natuurlijk een verarmde middenklasse. Ja. Dat is natuurlijk het grotere verhaal rond wat men ook wel zegt, globalisering. Als je kijkt naar de afgelopen, we zijn erop vooruit gegaan. Nou, dat klopt.
Globalisering had.
Laat me even afmaken. Maar in ieder geval dat de ontwikkeling vanaf de jaren 90. Dat die ertoe heeft geleid dat mondiaal de armoede is afgenomen. Hè? Enorm zichtbaar. Ja. Ook, neem alleen maar een land als China of India, hè, waar je het ziet. Mondiaal is een enorme afname van armoede. Met alle problemen van dien. Waarmee armoede gepaard gaat. Dus terwijl je op nationaal niveau eigenlijk ziet. Dus dat juist de tegenstelling en de ongelijkheid is toegenomen. Dus internationaal dus eigenlijk minder ongelijkheid, maar nationaal maar toegenomen.
Dat heeft ook te maken met nieuwe thema's. Hè?
Mm-hmm.
Ja, die energietransitie, die hakt erin. Hè?
Ja, maar goed, dat is de laatste vijf jaar.
En immigratie hakt er ook in. Hè? Dat waren natuurlijk al dingen die wel speelden.
Ja.
Maar er is een turbo opgezet.
Ja.
En die grote thema's, hè? Die de beleidsmakers schrikkelijk
waren. Die hebben de zaak wel in de versnelling gebracht.
Die hebben het echt in de snel, die hebben het echt de deur worden opgezet.
Ja. Nee, maar als je denkt aan dat boek van Piketty over kapitaal. Dat was al ruim 10 jaar. Hij wees al op die beweging. Maar die is inderdaad in versnelling gekomen.
Het feit dat je op de beurs dat mensen schatrijk zijn geworden. Ik denk niet dat mensen in Koevoorde daar een probleem mee hebben. Dat mensen in Zandvoort schatrijk zijn. De meeste mensen, weet je, als zij hun kleine ambities maar kunnen waarmaken. Ja. Dan mag de rest doen wat hij wil. Kijk. Ik vind, er zijn mensen heel veel verdienen. Dat vind ik geen probleem. Als ik ook maar iets op vooruit ga. Maar als ik een grote groep mensen heel veel verdienen. En ik ga er iets op achteruit. Dan word ik narig. Ik gun iemand anders zijn succes. Maar ik wil er ook wel een beetje op vooruit gaan. Dat is gewoon de grote motivatie. Maar als jij heel veel succes hebt, for whatever reason. En ik moet er op achteruit. Of ik kom niet vooruit. Of het wordt steeds moeilijker voor mij. Dan ontstaat die narige stemming.
Ja.
Dat heeft die twee grote thema's. Klimaat. Wat alles op hold zet. En immigratie, wat dat proces versterkt. Ja, weet je wel, dat zorgt ervoor dat sommige mensen die hebben er geen last van. Wat ik al zei, eigen grote mooie huizen, beleggers. Die lachen iedereen uit. Nou, die lachen niemand uit, maar die vinden het allemaal fantastisch. Alleen ik, mijn kleine ambities. Ik mag niet meer vliegen. Ik mag in mijn auto rijden. Mijn kinderen kunnen geen huis krijgen. Ik word er vanuit. Dat is het ongenoegen.
Ja, nou, ik denk er zijn denk ik nog wel meer factoren, maar ja, dit is wel een belangrijke. Wil je ondertussen nog wat water, ja, Kees? Ja, ik zie het. Maar laten we dan toch even naar het Westen en Europa in het bijzondere kijken. Ik bedoel, er komen verkiezingen aan. Die zullen denk ik toch ook wel enigszins een verschuiving laten zien.
Hetzelfde. Ja, maar dat we zeggen, de verrichtsing van Nederland is ook zie je in Duitsland en andere landen ook.
Ja, nee, daarom.
En ook om dezelfde reden.
Je hebt nou je podcast, dus je hebt een bredere agenda. Je bent niet alleen maar macro-econoom, inmiddels ook...
Ik kan overal over beginnen.
Hoe kijk jij naar die Europese verkiezingen? Wat verwacht je dat het nog gevolgen gaat hebben?
Ja, laten we zeggen, in Nederland is er extreem weinig belangstelling voor.
Denk je dat dat zo blijft?
Moeten ze wel opschieten, want het is al over een maand, hè?
Ja. 4, 5 jaar. Nou ja, het zou best kunnen natuurlijk dat juist een anti-Europa sentiment wordt aangewakkerd.
Ik weet niet of het echt anti-Europa is. Dat speelt natuurlijk ook al mee. Nee, het is anti-gevestigde orde.
Ja. Dus dat bedoel ik. Maar dat is eigenlijk het verhaal. Europa wordt daar ook onder gerekend.
Ja, omdat de gevestigde orde ook alle bal op Europa zet.
Wil jij jouw onderwerpen, de stikstofproblematiek, de klimaatproblematiek, boerenproblematiek,
Oekraïne,
allemaal Europa gerelateerd.
Ja.
Dus je zou verwachten, als daar echt zo'n ongenoegen over bestaat, dat mensen dat dan laten blijken. Of is dat nog een stap te ver?
Op zich wel, maar dan moet ook duidelijk worden. In Nederland is het sowieso, wat willen wij eigenlijk met Europa? Daar horen wij niet veel van. Het is er gewoon. Ja. Je kunt een beetje terugredeneren wat we allemaal vinden. Maar
Wilders was er natuurlijk altijd heel kritisch op.
Ja. Ja.
Bijvoorbeeld.
Nee, maar het is een beetje een non-item in Nederland. Hè. Er is niemand die echt zegt... Volt misschien. Volt natuurlijk wel.
Volt erg pro.
Erg pro.
Forum erg...
Die komen er ook erg vooruit.
Die komen
er erg vooruit. Maar de gevestigde orde is... Ja, die praten gewoon niet veel over. Het is er gewoon. En het moet. We moeten met meer landen gaan samenwerken. Oorlog in Oekraïne moet doorgaan. Klimaat moet doorgaan. Ja, wat we in Nederland doen moet en in Duitsland en in Frankrijk, dat moeten we in Europa ook doen.
Ja.
Maar het is niet een expliciet thema, die Europese verkiezingen.
Ja, nou is denk ik één ding wel heel erg opvallend. Dat wij misschien een jaar of 3 geleden nog dachten, Europa gaat een eigen koers varen. En gaat een echt ook ten opzichte van de Verenigde Staten een eigen koers varen. Maar als we gewoon eens even terugkijken, zeker vanaf 2022, dan kun je toch alleen maar constateren dat wij als schoothondjes bij Biden op schoot zitten.
Het is dramatisch. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ja, ja.
Had jij dat verwacht zelf?
Nee, niet in deze mate.
Maar hoe verklaar je
kijk, dat je in eerste instantie meedoet met iets in NATO-verband.
Ja.
Amerikanen zetten de toon. Dat we in NATO-verband, als we in eerste instantie even achter de Amerikanen aanlopen, als dat conflict losbarst in februari 2022. We zijn trouwe partners, vooruit dan maar. Het kan wel een beetje billiken. Maar je zou toch zeggen, de afgelopen 2 jaar, we zijn al 2 jaar en 2 maanden bezig, had je ook zelf wat kunnen bedenken. Jongens, wat is nou gebeurd? Wat is de oorsprong? Wat is nou precies gebeurd in de VS? Wat gebeurt er precies in Europa? Wat heeft voor consequenties voor ons? Helemaal niks. Het is echt onbegrijpelijk. Het hele continent loopt gewoon achter een paar mensen aan.
Maar heb je ergens niet het gevoel dat zo'n figuur als Poetin, maar ook het land Rusland, nu bijna ook dient als een soort symbool voor iedere kritiek op de gevestigde orde? Kortom, dus dat je eigenlijk ook, laten we zeggen, de tegenkrachten die in je eigen samenleving heersen, of het nou Wilders is, of dat het nou Trump is, of dat je er alles eigenlijk, oh, dat is allemaal Rusland. Wat ze natuurlijk ook hebben geprobeerd.
Nou ja, wat je wel ziet gebeuren, is dat een soort, wat in de financiële wereld volstrekt normaal is. Het is niet erg als je fout zit, als je maar met z'n allen fout zit.
Ja.
We zoeken elkaar allemaal op.
Absoluut.
We gaan niet zelf meer nadenken. Nee, de grote Ad Verbrugge zegt het, nou dan ga ik het ook doen.
Ja.
En dat zag je natuurlijk in klimaatland, zie je dat heel erg gebeuren. In coronaland was natuurlijk ook voorkomen duidelijk. En nu zie je het weer gebeuren. Al die politieke leiders, voor je 10 kan tellen, vinden ze hetzelfde.
Ja.
Niet meer zelf nadenken, niet meer denken, ik ben de baas van Nederland. Wat is goed voor Nederland? Ja. Nee. Wat zegt Scholz? Wat zegt Macron? Nou, daar kruipen we tegenaan.
Ja. He, dus dan zit je in ieder geval nooit fout.
Dan zit je wel misschien wel fout, maar dat kan ik altijd zeggen.
Nee, maar in die zin.
Het was de financiële wereld, he, dat is een les die ik al lang geleden geleerd heb. Het is niet erg als je fout zit, als je maar niet in je eentje fout zit.
Ja.
He, dus iets kiezen. Wat de rest niet gedaan heeft.
Dan kun je zeggen met de wijsheid van achteraf.
Ja, nee. Maar dat elkaar opzoeken. Wow. Op alle grote thema's. En dan gewoon aan elkaar blijven vasthouden. Weet je wel, we blijven gewoon bij elkaar. Want die gaat natuurlijk niet. Dat is ook in de politiek ook. Ook als over gehad. Voortschrijdend inzicht vinden wij al op persoonlijk niveau erg belangrijk. Ja. En goed. Hè? Jij zegt ongetwijfeld ook eens een keer tegen iemand. Ik heb A geroepen, maar ik heb het gewoon niet goed gezien. Nu roep ik B. Hè? Nou, of in ieder geval accent, wordt in de persoonlijke sfeer gewaardeerd. En de politiek is een doodzonde. We hebben ingezet op, dat moet, dat zal en dat gaat gebeuren. Ongeacht wat. En we zoeken elkaar gewoon op. Dat is de laatste 10 jaar gewoon in die hele westerse politiek. Is dat gewoon de norm geworden. Iemand zet de toon op, naar elkaar. En ook gewoon en dat blind blijft verdedigen. Niet meer wat, is het goed voor Nederland? Het maakt helemaal niks uit of het goed voor Nederland is. Daar denken we niet eens over na. We moeten erbij horen.
Ja.
Is het goed voor Duitsland? Ja. Duitsland is het beste voorbeeld. Nee?
Ja.
Dat moet gewoon. That's it. Nou, of goed voor Duitsland, dat maakt niks uit. Dus de zoektocht van consensus in de politiek.
Ja.
In de beste orde.
Het is een soort, wat je natuurlijk ook al, laten we zeggen, bij de bevolking zelf ook wel ziet. Maar een soort van collectivisme.
Ja, nee, bijvoorbeeld.
Waarin wat Heidegger en Zygmunt Zeitmann noemt, de das man. Hè, dus men doet dit en men doet dat. En daarmee doet niemand het. Dus er is eigenlijk geen eigen verantwoordelijkheid meer hierin.
Je kunt je verschuilen.
Ja.
En dat wordt natuurlijk in de publieke sfeer enorm versterkt. Doordat de grote media ook maar één tone of voice hebben. Die zijn er ook van. De big picture is gewoon wat de regering wil. Dus in plaats van de controleurs van de macht. Zijn het de woordvoerders van de macht geworden. TV en de grote media. Ja. Dus als jij. Kijk, altijd, weet je, jij neemt er de tijd voor. Ik zit er ook een paar uur per dag een beetje te zoeken en te prutsen. Dat doen wel meer mensen. Maar heel veel mensen hebben er geen tijd voor, of geen zin in, of die geloven het allemaal wel. Die consumeren wat ze aangeboden wordt. En dat is gewoon het overheidsverhaal. Nou. En je zou zeggen, je kunt ook zelf eens kijken. Of er nog andere invalshoeken zijn, die zijn er altijd wel. Die hoef je dan niet onmiddellijk te geloven. Maar je kunt wel gaan zeggen, op basis hiervan ga ik eens verder kijken. Is datgene wat de grote media mij vertellen, is dat wel waar? Maar zelfs dat is er niet. Ja. Bij een klein dorpje in Leiden, een klein dorpje in Nederland. Daar zitten wat Galliërs. Zo zijn er nog wat kleine dorpjes in Nederland waar dat soort dingen
gebeuren. Waar men moedig verzet biedt.
Maar dat is het eigenlijk wel. Weet je wel.
Ja.
Wat ik gewoon niet begrijp is dat al die verantwoordelijke mensen. Weet je wel, dat die gewoon niet één keer denken van. Ik ga zelfs een uurtje achter mijn pc zitten. Ik kijk gewoon eens. Wat wordt mij verteld? Is dat wel zo? Of is er misschien. Zou het ook anders kunnen zijn? Je hoeft niet te geloven wat iedereen je vertelt, wat anderen je vertellen, maar je kunt dan dat aan het denken zetten.
Nou, goed, dat zou je op zijn minst natuurlijk van politici mogen verwachten. Ik bedoel, die worden ervoor betaald. Die kunnen zich ook verdiepen in. Ja. Misschien niet in alles, maar toch wel in verschillende portefeuilles.
Ja, maar je ziet hoe weinig dat gebeurt.
En, ja, dat gebeurt inderdaad. Volstrekt
onvoldoende.
Ja. Nee, en dat is. En wat je zegt, kijk, we hadden natuurlijk ooit nog een zuilensysteem. En wat je er ook van vindt, je had in ieder geval nog een soort zelfstandige groepen. Waarbij dan de communisten of de katholieken of de hervormden. Die hadden in ieder geval nog een soort van eigen bewustzijn en een verhaal.
Mijn stokpaard is heel erg lang. Toen ik studeerde, was halverwege de jaren 70. Als je iets wilde weten, dan moest je echt je best doen.
Ja.
Dat was niet makkelijk. Ja. Dan moest je echt. Bellen, brieven sturen, zoeken. En dan kwam een jaar oude informatie tegen.
Ja.
Nu hebben we gewoon Google en internet. Je typt gewoon zijn trefwoorden in. En dan kan het zoektocht gaan beginnen. Je hoeft niet goed te kunnen zoeken. Je kan een uurtje al iets paar dingen vinden. Ik denk hier heb ik nog nooit van gehoord.
Ja.
Zou dit waar kunnen zijn? Een beetje doorzoeken, misschien nog een uurtje of twee. Godverdomme, weet je wel. Dat geldt voor al die grote dossiers, of het nou gaat over klimaat, of hoe het ging over corona en ook maar de Oekraïne. Laten we zeggen, mensen met met een ander inzicht of andere basiskennis. Of andere, die zijn dan heel makkelijk te vinden. Ja. Dat geldt niet alleen voor ons, ja. Dat geldt ook voor andere mensen.
Nee, ja, absoluut. Je hebt alle mogelijkheden om vrij je gedachten te ontwikkelen. Alleen men heeft er geen zin meer in. Dat is wat je moet constateren.
Dat is natuurlijk, heel veel mensen hebben dat ook nooit gehad. Maar het punt is zelfs, je zou verwachten van de media. Dat, dat we dat dan wel zouden doen. Nee, dat is de groep die de macht moet controleren. Nou, die doen het ook niet meer. Dat is het erge. Ik heb het afgelopen jaar echt gerealiseerd hoe belangrijk die media nou eigenlijk
zijn.
Dat kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk die zijn in wat er gebeurt in een land.
Ja.
En hoe ze kunnen falen.
Ja.
Omdat ze gewoon niks willen weten. Ja, dat is het erge natuurlijk. Het is gewoon beschikbaar. Je hoeft geen...
Nee, maar dan zeg je dus, je hebt het dan over reguliere media. Hè? Want het is beschikbaar. Je kunt ook allerlei heel interessante wetenschappelijke artikelen kun je gewoon zelf lezen.
Ja.
Die zijn ook, zeker nu met, nog veel gunstiger dan 15 jaar geleden.
No problem.
Dus dat zeiden we in de coronatijd al. Je kon gewoon echt die studies, kon je zo opvissen. Helemaal niet zo moeilijk.
Ja, en wat je natuurlijk ook hebt, hè, dat internet heeft iedereen een podium gegeven. Dus er zijn mensen die deskundig zijn. Die kunnen niet schrijven. Dan zit je echt te lezen van, jezus, weet je wat. Maar er zijn ook mensen die gewoon, en die hebben gewoon die kunnen heel goed communiceren.
Ja.
Ik ken zo 25 mensen. Die zijn in mijn oog erg deskundig. En die kunnen ontzaggelijk goed communiceren wat ze vinden. En waarom ze wat anders vinden dan wat de consensus is. Nou, het is gewoon onder je vinkknoppen. In een paar uurtjes tijd kunnen we wel een paar mensen vinden.
Ja.
Totaal geen enkele attractie.
Ja. Ja, nou ja, goed, we zien dat er wel iets gebeurt. In Amerika is het veel groter trouwens. Hè? Ook de alternatieve media.
Ja.
Als je kijkt naar iemand als Tucker Carlson of Joe Rogan.
Daar werken gewoon 330 miljoen mensen wonen.
Nee, maar los daarvan, procentueel is het ook. En Nederland doet het wel weer beter dan in vergelijking met Vlaanderen. Je ziet het ook al verschillende landen. Maar goed, dat heeft natuurlijk alles te maken met een politieke cultuur.
Maar wat is er gebeurd? Hè, in jouw, hè, laten we zeggen, die politieke cultuur is heel eenvormig geworden. Met allemaal heel snel naar elkaar toe kruipen. Nou, dat kan ik wel een beetje verklaren. Hè. Je wil niet als enigste verkeerd zitten. Het komt uit de financiële wereld, dat besef. Maar waarom zijn die grote media daar ontzettend tegenaan gaan hangen? Hè, dat ondersteunt. Wat is daar gebeurd? In vergelijking, wat je zelf al noemde, in de 70, 80 jaren. Ja, dat kon gewoon, er was altijd discussie over alles.
Absoluut,
Toen ik nog studeerde, weet je wel, in begon te werken, waren altijd discussie over alles, op het scherpst aan de steden.
Ja.
En dat trok de hele samenleving heen. Die kernraketten discussies, nou, je voor en tegen, je kan maar op andere dingen noemen.
Ja.
Niet meer.
Ja.
Dat is gebeurd.
En we hadden hier vorige week een gesprek van Martijntje Smits met Lidia Zedovic, een Joegoslavische journaliste en documentairemaker. Daar kwam Manufacturing Consent ook voorbij van Noam Chomsky. Ik weet niet of je... Heb je het boek ooit gelezen?
Het is wel
heel interessant. Ik heb het toevallig met mijn studenten behandeld een paar maanden geleden. Althans een vrij stevige samenvatting van Chomsky zelf. En ik moet zeggen, ik was bij eerste lezing van dat artikel was ik vrij kritisch. Ik denk van ja, maar met de huidige sociale media kun je dit toch niet meer zeggen.
Hè? Dus,
maar een aantal lijnen die trok, dacht ik, ja, die kun je toch wel volhouden. Zelfs in relatie tot sociale media. Denk maar aan wat we hebben gezien rond die community guidelines. Weet je wel, dat wij ook zelf hier bij YouTube ook nog een probleem hebben gehad. Maar hij zegt toch wel dat, het is interessant, hè? Dus dat in dat kapitalistische systeem zelf, die media ook van eigenlijk de neiging hebben om naar de oppervlakte te gaan. Dat is gewoon omdat men het grootste aantal opzoekt. Het tweede is dat er men wil eigenlijk problemen uit de weg gaan. En dat heeft alles te maken met adverteerders willen niet geassocieerd worden met dat wat enigszins controversieel wordt. Dus er is een soort van homogeniserende tendens in die commerciële media. Daarom is het interessant, omdat in de jaren 80 had Amerika natuurlijk al helemaal die commerciële televisie volop. Het is nooit anders geweest dan. Wij hadden natuurlijk een soort ja, een publieke omroep. Mm-hmm. Met daarbij al die kleine. We zaten in een heel andere situatie qua media betreft.
Ja.
Of wat media betreft.
Ja, maar dan nog, weet je, dat wil ik wel geloven, dat het grote kader is. Maar er zijn altijd nieuwsgierige mensen, er is altijd dwarsliggende mensen.
Nee, absoluut. Maar als je zegt van die programma's, hè, want wij hebben het heel bij YouTube ook. Hè, als je dus een discutabel onderwerp doet, dan kan het zijn dat je de adverteerders niet krijgt.
Ja, maar dat is ook iets van de afgelopen 5-6 jaar. Hè?
Ja, zeker.
Maar die beweging naar dat schurken naar de macht en geen opwinding, geen... Weet je, altijd mensen die gewoon willen weten hoe het zit. En die daar, dat zijn ook veel minder geworden. Dus ze zijn er wel. Maar die gaan nooit weg. Maar dat lijkt ook wel dat er veel minder mensen willen weten hoe het zit. En die stampij willen maken. Het moet anders.
Ja, tegelijkertijd. Ik noem al even Tucker Carlson. Je ziet natuurlijk toch wel, ook in het buitenland, dat er ook op die sociale media nu ook figuren opstaan. Die een enorme aanhang. Joe Rogan bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het zou kunnen dat het op
de tijd aan het keren is.
Nou ja,
kan niet snel genoeg gebeuren.
Ja, maar media, daar ga ik helemaal mee. Die hebben natuurlijk een enorm belangrijke rol.
En natuurlijk, hallo wat, de universiteiten.
Ja.
Kijk daar, ja. Ad, in het kader van mijn podcast.
Ja, vertel. Wat wordt het volgende onderwerp?
Wij zijn ook wel een beetje op het onderwijs. Robert, die partner van mij.
Nou, dan moet je mij een keer langs vragen.
Die is investeerder in midden- en kleinbedrijf. Dus die heeft wel een open oog voor onderwijs als totaliteit.
Ja.
Dus wij kwamen laatst een rapport tegen van onderwijsinspectie.
Ja, de staat van het onderwijs. Ik heb het nog besproken hier.
Ik ben er een beetje verdrietig van. Want wat mij aan het is, het resultaat al dramatisch. Maar wat nog dramatischer is, onderwijsinspectie. Hè, dat je constateert dat het mis is. Oké, wat is jouw rol erin geweest? Maar geen enkele analyse over waarom dan.
Ja, ja,
dus je bent inspectie. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit. Dan constateer je, het is niet goed. En geen 150 pagina's, bla bla bla, ons. En geen woord over waarom dan.
Ja.
Stop dan met de inspectie. Nu moet er gewoon stoppen, of niet? Het heeft geen enkele bestaansgrond meer.
Ja.
En wat, dat is lager onderwijs.
En funderend onderwijs, ja.
Nou, de universiteit, daar hoef ik het niet eens over te hebben. Hè.
Nou,
daar komen sommige mensen dommer uit als ze erin gaan, in mijn optiek. Maar wij leren altijd. Ik weet niet met jou, toen ik studeerde, werd de beukel ingegooid. Hoor. Als je wat onderuit kraamde, dan moest je wel eens uitleggen waar je dat dan weer vandaan had. Meneer de Kort, waar komt die wijsheid vandaan? Nou, dan kon je in discussie.
Ja.
En dat was ook volstrekt normaal, hè?
Ja, ja.
Nee, dat hoorde.
Dat is op sommige plaatsen nog steeds zo, Kees.
In een dorpje.
Nee, maar natuurlijk heb je gelijk. Ja.
En je gaat mij niet wijsmaken als het lager onderwijs zo in elkaar aan het zakken is, dat het hoger onderwijs zich daar kan onttrekken.
Ja.
Dat bestaat gewoon niet natuurlijk. Dus dat hele gebouw komt omlaag.
Ja, ik heb hier een gesprek gehad met Tezgin Tsiyangir van het Nederlands Mathematisch Instituut. En die al vele jaren zich ook inzet voor de verbetering van het rekenonderwijs.
Ik weet dat jij daar
een
groot hart voor hebt.
Ja, en... we hebben het ook over dit rapport gehad. Het zal waarschijnlijk of voor of na dit gesprek ook gepubliceerd worden. Moeten we even kijken. Maar we hebben het opgenomen. En het is 22 mei is er trouwens een grote manifestatie ook van het Nederlands Mathematisch Instituut. Bonn, onze onderwijsvereniging, doet daar ook aan mee. Dat is bij in Den Haag bij Nieuwspoort.
Nee, maar weet je, dan lees je dat rapport en dat is al niet best. Ja. En dan denk je, jongens, het is nog veel erger. Het is nog veel erger dan ze opschrijven.
Absoluut.
Maar het is nog veel erger. Het is al waardeloos. Het is nog veel erger.
In die bespreking zeg ik ook, kijk, de inspectie heeft nog enig zicht op het VO en op het basisonderwijs. Het voortgezet. MBO doen ze eigenlijk geen inspectie. Daar zijn ze nu steeds proefgewijs mee begonnen.
Steeds.
Ja, nou, dat is heel hard nodig, kan ik je verzekeren. Want dat is een. We zitten in een situatie waarin 1/3 van de leerlingen nu functioneel analfabeet is.
Ja,
dat weet je ook.
Nou, zijn we 8 jaar op school.
We hebben
8 jaar op school gezeten.
Ja,
godsnaam gedaan.
We gaven in 2000 gaven we 20 miljard uit aan onderwijs. We geven nu 55 miljard uit aan het onderwijs. We hadden toen iets van 520.000-530.000 mensen werkzaam in het onderwijs. Inmiddels is dat met 70.000 toegenomen. We hebben 200.000 leerlingen minder. Ja, dus we geven veel meer geld uit. We hebben meer mensen werken en we hebben minder leerlingen.
En er wordt helemaal niemand uitgeflikkerd. Ja, dan moet gewoon de bezem moet niet de bezem moet erheen, maar dat kan toch niet, jongen? Samen in Nederland. Ja. We staan aan de vooravond van andere tijden.
Bij de OESO zitten we op de laagste plaats in Europa. Eén plaats boven Griekenland.
Ja, maar gewoon het hele idee. Weet je, dan moeten we high-tech en met computers al. Ze kunnen niet eens lezen.
Nee.
Nou, een heleboel mensen natuurlijk wel. Maar, weet je wel, en dan is er gewoon niemand die gewoon eens een keer... Ik kom uit het bedrijf, ik ben heel even een bedrijfsleven gewerkt. Nou, je mocht echt wel een foutje maken, hoor. Dat was allemaal niet zo'n probleem. Je mocht wel twee foutjes maken. Maar op een gegeven moment heb je toch echt gezegd van... We gaan het zonder jou proberen. This is it. Nou, dat is mooi geweest.
Ja.
Dus het hele proces, het duurt al een jaartje, vinden waarschijnlijk. En iedereen zit er nog. Dat kan toch niet? Dat is, hoe moet je nou verder met de bevolking die moeite heeft met lezen en schrijven?
Ja, dat is helemaal de basis.
Dan ben je niet klaar voor de toekomst, hoor, zou ik zeggen.
Ja, maar in de bespreking van dat rapport hebben we inderdaad ook gezegd... van kijk, het is interessant, de inspectie doet dus basisonderwijs. Weet je, doet dus het voortgezet onderwijs. De middelbaar beroepsonderwijs doen ze eigenlijk niet. Nu steeksproefsgewijs een beetje. Ik kan je verzekeren, daar zit een heleboel ellende. Want daar komt ook een deel van die groep... die dus functioneel alfabeet is, komen vrijwel allemaal op die ROC's terecht. Ja, dus wat gaat. Maar interessant is, ze zeggen... nou, op het hoger onderwijs hebben we het idee dat het wel goed zit.
Dat kan toch niet?
Wacht even. Daar worden al die leraren op geleid... Die in het PO en het VO gaan werken.
Natuurlijk, jongen, dat kan toch gewoon helemaal niet?
Nee, dat klopt ook helemaal niet.
Gewoon...
Daar hebben ze ook helemaal geen zicht meer op. Want dat verloopt via de NVO's, Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie. Die besteden dat weer uit aan accrediterende en beoordelende instanties.
Ja, leuk en aardig, weet je wel.
En dat zijn weer bedrijven, die geven en advies en die voeren de kwaliteitscontrole.
Ja, weet je wel. Iedereen zit er nog. En dan wordt er onderwijsbegeleid. Ik las laatst over 60.000 onderwijsbegeleiders.
Ja.
Geen idee, wat doen die mensen? Onderwijsbegeleiders, wat doen die 60.000, wat doen die mensen? Wat is onderwijsbegeleider? Behalve onderwijs, dat is iets anders dan onderwijs geven.
Ja, onderwijsadviseurs.
Ja, adviseurs.
Adviseurs, ja.
Weet je wel, dan moet je toch niet het idee hebben dat Nederland de komende jaren... dat wel goed gaat gebeuren. Nee, dat kan allemaal gewoon niet.
Ja, maar dat is ook het punt. Kijk, het is ook gewoon werkverschaffing. Er is al 20 jaar geleden, heb ik ooit die bundel gemaakt. Althans, ik werkte mee met een bundel van Gabriel van der Brink. En dat ging toen ook over waarom Nederland niet goed werkt. En bij de opening refereert Gabriel daar aan een onderzoek waarin van ruim 300.000 mensen in de publieke sector... werd vast dat eigenlijk niet kon worden vastgesteld wat de toegevoegde waarde was. Ja. Ja? Ah ja, en ik denk dat dit is precies een voorbeeld daarvan.
Dan moet je niet. We begonnen met wat zijn de verwachtingen voor de groei. Nou, op korte termijn zal dit soort allemaal niet zo uitmaken. Maar op lange termijn natuurlijk wel. Dit is geen plus natuurlijk. Hè, om het maar voorzichtig te formuleren. Voor onze lange termijn economische ontwikkeling met elkaar in Nederland in de komende 10, 15 jaar.
Ja. Nee, ik had hier een gesprek met Wouter Duik en die kan echt gewoon laten zien van voor ieder punt wat je minder hebt op je IQ, dus gemiddeld per land. Ja,
nou word je gecanceld, hè, als je niet oplet.
Maar goed, dat zegt hij echt, het is echt intelligentie. Ja, dus en intelligentie heeft te maken ook met de kwaliteit van onderwijs. Dat is gewoon hoe je bent ontwikkeld. En als je ziet dat dus daalt in een land... Dan gaat de economie
langzaam maar zeker.
Volgt gewoon. Dat is echt een constante.
Nee, maar goed, we hadden het over dat samenklitten van meningen, het samenklitten van ideeën. Ja, de universiteit, hoger beroepsonderwijs en WO is eigenlijk de plaats waar je moet leren hoe je moet denken. Hm. En wat ik heb een oudheid, is meer leren wat ze moeten denken. Dat is een heel groot verschil natuurlijk.
Ja, ja.
Nee, de discussie. Dan voel ik me onveilig.
Ja.
Jezus Christus, jongen. Je moet gewoon heel van die school. Het leven je kaart maar in.
Ik heb ooit met Wim Brands toen destijds bij Oba Live, was een radioprogramma, een discussie gehad over, en dat was toen in Amerika, de trigger warnings.
Trigger warnings.
En dat was dat op boeken moesten dan inderdaad stickers worden gezet voor studenten. Bepaalde passages konden triggers zijn. Waardoor trauma's werden opgeroepen.
Dat kan allemaal wel.
We zitten nu natuurlijk in de cultuur die dat helemaal heeft omarmd.
Die dat rechtvaardigt ook en dat goed vindt. En dat is ook dat zijn natuurlijk allemaal. Kijk, vanuit de discussie komt de vooruitgang. De vooruitgang komt vanuit de ontkenning van wat er is. Het moet beter, het moet anders. Ja. Als dat al een ding gaat worden, moet je niet ook dit is weer zo'n lange termijn verhaal, wat natuurlijk niet gaat bijdragen tot nieuwe ideeën, nieuwe dingen, verbeteringen. Want ja, je bent al eens wat ik doe. Ook dat speelt daar natuurlijk mee.
Maar heeft dat nou mee te maken, Kees, dat jij ook met je nieuwe podcastserie dat naar dat bredere begrip van economie toe kan? Dat je niet alleen maar kijkt naar naar de beurs, naar de financiële mannetjes.
Ik heb wat gezegd van het onderwijs.
Nu naar het hele huis.
Ik heb wat gezegd van het onderwijs, even terugkomen. Van alle markten. Dan kom ik andere onder. Een vestigingsplaats, regelgeving.
Precies. Dat precies. Je komt natuurlijk op allerlei factoren. Ja. Want het gaat ook over. We weten allemaal dat corruptie enorm ondermijnend is. Maar ook belastingmoraal. Inderdaad, kwaliteit van onderwijs, vestigingsklimaat, criminaliteit, infrastructuur. Nou ja, als je op al die terreinen al gaat inleveren als land, dan gaat je economie hoe dan ook onder
punt, dat gelijk is, je hebt, in andere landen zal het niet heel veel beter zijn.
Nee, dat is in ieder geval voor het Westen is dat een schrale troost.
Ja. Dus je glijdt met elkaar, met een langzaam proces, je glijdt met elkaar langzaam af in termen van potentieel is altijd, maar in termen van resultaat. Dat is natuurlijk wel wat er
gebeurt. Nee, maar als je ziet naar de scores in Rusland of in Azië rond rekenen en taal, dat is een stukje beter, kan ik je verzekeren. Dat is toch heftig om je dat te realiseren natuurlijk, hè?
Nou, en dat komt natuurlijk bij waar we het net over hadden met die geopolitieke ontwikkeling. Het Westen, ja, dat komt steeds meer alleen te staan. Hè? De rest van de wereld zit toch te kijken van, wat jullie zeggen is niet in overeenstemming met wat jullie doen. Wat jullie ambiëren is totaal niet in overeenstemming met wat jullie doen. Dus weet je wel, misschien moeten wij met elkaar samenwerken, waar we het net over hadden. Dus die zoeken elkaar op, hè? Die hele geopolitieke verhouding. Amerika is niet meer de politieman van de wereld. Dat is ook wel duidelijk geworden. Dus ja, wij gaan elkaar opzoeken. En we gaan eens kijken of we nog iets anders kunnen bedenken in de wereld dan de Pax Americana.
Ja.
Dat is een beetje het resultant van het Oekraïne-verhaal.
Ja.
En die wapens die gewoon allemaal toch heel wat minder goed zijn dan we dachten.
Absoluut, ja.
Als je denkt van, de wapens zijn heel goed, dan durf je niet te veel. Maar als je geleerd hebt dat het niet zo is, dan kun je toch denken van, we gaan eens wat testen.
Dat is ook een geluid wat je niet veel hoort, hè, op dit moment, hè. In de westerse media.
Maar dat is ook onbegrijpelijk.
Geavanceerde dat de Patriots eigenlijk veel minder goed blijken te werken dan we dachten dat die Attack-Ams, helemaal niet
de tanks, de Leopards, de Abrams, die durven ze niet eens meer te laten zien.
Die Abrams ook gewoon de grond in worden geschoten.
Ook daar geldt ervoor dat je er met grote verwachtingen aan begint. Nou, vooruit dan maar. Maar dan wordt al vrij snel duidelijk dat onterecht is. En dan zou je toch zeggen, we gaan er eens anders over nadenken. Nee, we blijven gewoon doorgaan. Wapens sturen, geld sturen. Hier geldt er een totale blinde vlek voor de realiteit.
Ja, ja. Nou, als we dan toch maar weer met die economie eindigen. Je zegt, op dit moment sukkelen we een beetje door, maar het kan toch een omslag krijgen. Ook afhankelijk van de grote gebeurtenissen. Wat is denk je volgens jou de grootste bedreiging? Ja, even los van extreme voorvallen als een atoomoorlog. Maar iets wat binnen want dan is het sowieso klaar. Maar gewoon wat binnen het toch wel het denkbare ligt op dit moment.
Ja, die financiële sector, die was natuurlijk in 2008 al kwetsbaar. Maar we zijn al 15 jaar verder. En die is kwetsbaarder geworden. Rente, faillissementen.
En je hebt geen zicht op hoe wankel dat is. Wel dat het wankel
is,
maar
het
niet...
Het is wel wankel, maar dat was 15 jaar geleden ook.
Ja, was het ook.
Maar het punt is, wat je gewoon merkt in die financiële... De bereidheid om te geloven dat het goed komt, is natuurlijk ongelooflijk veel groter dan de bereidheid om te accepteren dat het niet zo is. Want als je accepteert dat er dat het mis kan gaan, moet je wat gaan doen. Dan moet je het gaan ondersteunen. Moet je verliezen gaan nemen, moet je afschrijven. Dat gaat ook een hoop geld kosten, waar je in wezen alleen maar een beter stelsel voor terugkrijgt. Dus de asymmetrie in hoe je daar tegenaan kijkt, is nu gigantisch. He, niemand wil verlies leiden. Dus dan gaan we toch weer proberen om iets te bedenken, om het schip even drijvend te houden. Want misschien komt het nog wel goed. He, de factor tijd.
Ja.
Altijd voor tijd gaan in de hoop dat nou ja, misschien gebeurt er iets. Dat zou kunnen. He, dus ja, we gaan het allemaal proberen dat tegen te houden.
Maar dat blijft toch nog jouw grootste zorg op dit moment.
Ja.
En niet de uitkomst zozeer van het conflict in Oekraïne of Israël of
het is ook wel welbegrepen eigen belang van alle betrokkenen om het niet uit hand te laten lopen.
Ja.
Nee, iedereen en met de wapen, het punt is, we hebben gewoon veel te weinig oog voor wat de moderne wapens kunnen.
Mm.
Die moderne wapens kunnen dingen die tot voor kort niet konden. Dus ja, je kunt een land wel provoceren. Dat kan. Maar als die beschikking hebben over nieuwe technologie wapens, ga je daar veel spijt van krijgen. Vroeger moest de oorlog uitgevochten worden op man tegen man. Hè? Tank tegen tank. Hoeft niet meer. We hebben tegenwoordig de Russen en de Iraniërs hebben spulletjes die gewoon 4.000-5.000 kilometer afstand vrij trefzeker zijn. Nou, dus als jij mag, dus dat weet ook iedereen. Dat, laten we zeggen, de mensen. Als ik het kan weten, kunnen andere mensen het ook weten.
Maar mijn vraag was van jij verwacht
dat conflict wordt misschien wel groter, maar dat gaat niet echt heel desastreus worden.
Mm.
Want het wederzijds belang is om het niet uit de hand te laten.
En dat hele verhaal bijvoorbeeld over de confiscatie van die Russische tegoeden, heeft dat consequenties?
Ja, dat heeft consequenties in die zin dat de rest van de wereld minder beter gaat nadenken.
Ja, want Saoedi-Arabië heeft al gezegd van. Ja,
die gaan allemaal nadenken.
Indonesië, geloof ik ook. Ja, van
die gaan allemaal met elkaar nadenken. Dat doen ze al 2 jaar. Hoe kunnen wij minder kwetsbaar worden?
Ja.
Okay, maar goed, je hebt toch westerse spullen nodig. Je kunt westerse spullen kopen. Dat blijft toch bestaan. Wij verkopen ook dingen die ze graag willen hebben. Maar ze gaan niet meer. Ze gaan er wel voor zorgen dat ze minder kwetsbaar worden. Dus dat is ook. Niet echt een dikke min, maar ook geen. Maar het is wel een minnetje voor ons. Allemaal kleine minnetjes. En de bereidheid om bij ons om de andere kant op te kijken of iets te bedenken om te voorkomen dat het in die financiële sector meer gaat, is ook heel erg groot. Maar ik denk dat het echt een pijnpunt kan.
Okay, dus als Rusland deze zomer doorstoot naar de Dnieper en Oekraïne eigenlijk onvoorwaardelijk de vredesonderhandelingen in moet, dan heeft dat economisch gezien geen gevolgen, zeg jij. Of nauwelijks.
Nou, geen hele grote.
Geen grote.
Tenzij wij weer hele domme dingen gaan doen.
Ja.
Maar je mag hopen dat gewoon een aantal mensen gaan kijken van jongens, wat kunnen we nog? We kunnen wel speldenprikjes uitdelen. Dat kan altijd, maar als we gewoon een steen op ons hart krijgen, dan kunnen we het beter niet doen. Dat zie je met die Macron ook, die dan een beetje begint te roepen van ik ga me erbij bemoeien.
Ja.
En dan, blijkbaar is er iets gebeurd. Want ik geloof dat de ambassadeur van Frankrijk op.
Het is op matje geroepen. En Xi was er ook.
Ze hebben mij even uitgelegd wat er dan kan gebeuren. Dus daar praat ik niet meer over. Dus dat is wel wat de Russen kunnen
doen. Die heeft nu in alle toonaarden ontkend dat er plannen zouden zijn om Franse troepen te sturen.
Dat gaat wel
een
rem zetten op altere domheid. Dat die Russen dan zeggen, oké, Iran is ook, ga je gang. Maar dan kunnen wij alvast laten zien wat wij dan gaan doen. Nou, dat weet je wel. Het heeft ruim 2 jaar geduurd voordat dat besef aan doordringen is. Maar dat begint hoop. Hè, dat mag hopelijk wel een beetje doorgaan. Maar dat financieel stelsel, dat met die oplopende rente en die schuldenposities. Als maar een paar mensen het vertrouwen in verliezen, op een grote partij het vertrouwen in verliezen, dan krijg je die beweging van 2008. Dat iedereen aan elkaar gaat inrennen. Dus we gaan tegen iedere prijs proberen dat vertrouwen te handhaven. En wat we natuurlijk de afgelopen jaar wel meer gemerkt hebben. In tijden van nood worden we een stuk creatiever. En dat punt, als die centrale banken dan weer met iets creatiefs komen, dan willen we dat ook geloven. Hè?
Ja, om het intact te houden.
Precies.
Ja.
Dat zag je natuurlijk met dat gratis geld ook. Een negatieve rente, dat kon gewoon niet. Maar het was een manier om te geloven dat het goed zou komen. Nou, iedereen vol in de negatieve rente.
En
we hebben een paar jaar gewonnen. Dus de creativiteit kent geen grenzen. En als we de grote spelers dat willen geloven, dan gaan we winnen een tijdje. Maar het wordt er niet stevig door het stelsel natuurlijk. Het wordt kwetsbaarder.
Ja, maar goed. In ieder geval jouw grootste punt van zorg, financiële markten.
Ja.
Op dit, althans wat gaat om onze economie. De korte termijn.
Niet de aandelenmarkt natuurlijk. Nee. Dat verliest gewoon
nee, maar het hele stelsel.
De rentemarkt en dan de banken die erbij komen kijken. En waar het IMF het ook al heeft over de non-banking financial institutions.
Ja, die schaduwbanken.
Als daar hebben we helemaal gezicht op. Alleen en als dat een kleintje omvalt, maakt dat natuurlijk niks uit. Maar als daar grote partijen in problemen komen, dan kan dat weer. Dat is die netwerkstructuur van die hele financiële sector.
Ja.
Als natuurlijk hier wat gebeurt, dan kan dat hier consequenties hebben. Hè? Via netwerk en contact en god weet wat. Het stelsel is ook wel kwetsbaar.
Ja.
Niet als een kleintje omvalt. Dan is niks anders. Als grote partijen gaan wankelen, dan kan het vertrouwen. Kan het vertrouwen onder druk komen te staan. En als het vertrouwen onder druk komt te staan, als waar de hoop min of meer wordt opgegeven, we komen er wel uit, dan gaan we het spel doorhagen.
Goed, Kees, we gaan het zien. Dank voor het komst.
Ik hoop niet dat we het gaan zien, eerlijk gezegd.
Vroeger, het is geen kwestie meer of, maar de vraag is wanneer.
Hopelijk.
En in welke mate? Ja,
hopelijk over een lange tijd.
Ja, ja, jij wil gewoon nog rustig je pensioen kunnen.
Als dit allemaal doorgaat, dan wordt het voor een heleboel mensen onprettig, hoor.
Ja. Nee, dan,
hopelijk weten ze wat te bedenken. Het wordt er niet beter van, hè? Maar,
ja. Goed. Hey, Kees, dank je wel weer.
Graag gedaan. Ja.